Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 42, vers 1. Heigend het de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere, de God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Noemde u Psalm 42, vers 1. Schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 3, vanaf vers 1 tot en met vers 12. Doch vooraf stellen we ons onder de tucht en lezing van de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende den Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echtbreken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wat u genoemd te lezen Matthäus 3 vanaf vers 1 tot en met vers 12. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. En zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hem, gij adderen gebroedseld, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor de bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot ene vader, want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitbluselijk vuur verbranden. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het heilige dieper aan zich des Heren te zoeken in gebed. Heren, heb ik wel gegeven dat wij in de optrek hier elkaar mochten ontmoeten voor het aangezicht des Heren. En hij, welk mens die heeft in zijn eigen talentjes meegenomen hetgeen wat hij het zelf het beste te weten wanneer het over zijn leven gaat over de dingen die hij hier hebt te weten varen, wat hij hier heeft ontmoet en ook in de achterliggende week of zoveel als wij dat kunnen herinneren. En er zal dan zo ook weer het een weer tegenover het andere staan, want wanneer het is dat er in de blijdschap vreugde is, en zo is het dan in het verdriet dan ook weer de smartelijkheid, waarin dan ook zo deze verschillen zal kunnen worden gezien, in hetgeen wat wij hier dan in het leven hebben om te dragen. De een zal met een gebogen hart hier neerzitten, de ander die zal opspringen van vreugde. En deze laten zich niet mengen, want wanneer het is dat er in de geboorte van kinderen de vreugde is, als er in de gemeente weer geboren is, dan kunnen we daarvan ook weer denken dat er in rouw is, wanneer we dan gisteren aan het graf gestaan hebben. En zo we dan een overgrootmoeder hebben begraven, dat wij dan weer dan de smarten zien. En als er dan weer iemand dan weer van het bed is opgericht, van de ziekte geneest, dan is daar ook weer dan de ambten die weer terneergeslagen te worden, waarin dan zo de bedruktheid van het gezin dan groter te zijn in de zorg omtrent vaders of moeders of kinderen, welke daar in dat ziekenhuis zijn opgenomen. En ook zo in de geestelijke gesteldheid is dat dan zo weer. Het zou kunnen zijn dat wij dan in de dag van gisteren nog anders van vreugde hebben gezongen. Terwijl dat er dan in de volgende dag weer wordt geklaagd. Zoals wij hier net in deze psalm dan hebben gezongen. Wanneer het dan gaat over dat lied dat we allemaal hebben te kennen. Dat David zegt dan hier dat hij dan zijn tranen tot de spijs heeft dag en nacht. En hier dan zo met dat hert vergeleken dan opgejaagd en verschrikt is. En hier dan zoekt men een plaatsje van rust en dit niet heeft te vinden. Wat is het dan dat gij ons nog komt te gedenken, dat gij zelf de bron van vreugde en zaligheid hebt te zijn. En dat gij ten opzichte van dit ellendige leven dan altijd u zelf nog komt aan te bieden. Om hier dan van gebruik te maken hetgeen wat wij in de last des levens hebben te vinden. Of wat wij in de smart hebben te kennen, in de droefenis ervaren. En wat wij in deze kommer en zorg dan hebben om te dragen. Dat er dan nog de hand uitgebreid is tot mensenkinderen. En gezegd komt herwaarts tot mij. Waar ook wel in het bijzonder dan ook zo gedacht kan worden en zeker gedacht moet worden. Wanneer het over onze schuld en zonden hebt te gaan die wij elke keer kon het zijn dat ook met smart hebben in te leven. En wat zal het dan ook zijn dat wij van de vergiffenis dan krijgen. En wat er niet dan een vreugde is in het meergeloze zin van deze godsliefde. En welke als een oceaan hebt te zijn waarin de ziel zich ja eigenlijk dan komt te verdrinken. Lijkt het wel eens dat wij zo tot aan de lippen toe in de smarten kunnen zitten. Dat het water tot de lippen of over de lippen kan stijgen. Dat is dan overal wel te zien in deze tijd waarin zo de mensen gekweld en verdrukt hebben te worden door de regering. Waar zij het nauwelijks dan nog aan het bestaan kunnen perken. En dat zij met wanhopige gedachten weer rond te lopen. En hier dan ook zo verslagenheid op verslagenheid hebben te krijgen. Omdat zij de levensbehoeften niet meer kunnen voorzien. Maar hier dan komt dan zo de vreugde, de liefde, die komt zo overweldigmatende in het leven, in het hart van uw kinderen, dat het over de lippen heen gaat en dat het bij kan zijn zalig verdrinken te wezen. Als je dan zo in deze weergeloze zin het hart en het leven bijna het niet meer kunnen dragen vanwege de blijdschap die u de Heer met ze mee hebt te brengen. Als gij zo het hart en het leven komt te vervullen met uw aanwezigheid hebt te zijn en met uw woord hebt te spreken en met de kracht hebt te ervaren. En met uw Christus, uw lieve Zoon en de Heer Jezus Christus ons tegemoet hebt te komen. Wat is het dan toch niet aan een onuitsprekelijke vreugde, niet te zeggen blijdschap, die gij hier dan door de Heilige Geest doet ervaren. Maar Heer, er heeft ook weer te gelden dat de dagen van de duisternis dan de vrede hebben te zijn. Wanneer je dan zo ook weer deze psalm genomen hebt te zijn, dan zie je wel het donker hebt te zijn. En dat er niet is de ziel te troosten met geen wat hij ook heeft te denken. Zelfs niet wanneer hij een herinnering brengt de vroegere dagen. Zoals dat in de opgang naar uw huis geweest is en dat daar in de tempelzang geweest is. En in de godspraak ervaren is en dat hier ook met uw volk daar in het verkeer. En dan ook zo hebt de optrek gehad om zo samen te spreken over de dingen des koninkrijks. Over de komst van Christus in die tijd en de zaligheid die hen te wezen heeft, welke nu vervuld is. wanneer wij onder het evangelie zijn grootgebracht van de gekomene Christus, welke hier dan op de aarde gekomen en verschenen is, uit een licht dat schijnt in de duisternis, en dat hier de duisternis niet het hebben begrepen, dat moet dan toch ook wel van ons gedacht worden, maar toch altijd met wat er ook op afgekomen is, en hoe het dan op de afval is, en de afvallige velen zijn, dat er dan toch altijd nog weer die kerk vergadert, dat door de bijeenkomst wezen zal, zoals u het gezegd hebt, dat u zelf aan de spits of de treden, de grote doorbreker zijt en een einde brengt aan al hetgeen wat hier dan van de aanslagen van de hel en van de worst der duisternis beraadslaagd is, dat gij toch zo, dan toch ook zo uw kerk nog komt te vergaderen, uw uitverkorenen komt te gedenken en uw volk dan komt te vertroosten en dat gij uw aangezicht doet zien. Maar als we het kwijt zijn, als we het missen, ach, dan zit hij als een hoopje ellende ten neer, zoals dan ook met vele voorbeelden te zien is in het gewone leven. En dat de mens dan met de handen, met hoofd dus in de handen zit, en dat hij weer een gebogenheid heeft gegaan. Omdat er zoveel doden gevallen zijn, verslagen, welke ook in families dan vele kunnen zijn, zoals we dat gisteren ook nog gezien. Als je dan met 100 jaar bij kan staan, alles hebt overleven, welke zelfs ook je gebaard hebt. Ach, wat moet het dan toch zijn dat hij dan door de droefheid als verslonden hebt te worden, maar dat u dan zo dan zelf de ondersteunende en de leidende en de besturende en de liefhebbende God zijt. En dat is datgene waar dan de ziel naar snakt, heren. De mens die heeft zoveel dingen om daar de begeerte in te hebben. Welke hem grote onrust hebt te gaan van het ene naar het andere hebt te slingeren. Om je daar zo nou vast in te vinden. Daar hierin en dan in deze mensen en dan in dat volk en dan in deze woorden en dan in deze belofte. En het breekt ons allemaal bij de hand af, want dat is de rust niet. Het is daar, is het niet te vinden waar wij het hebben te zoeken, maar het is bij u alleen. En dat om het eeuwige welbehagen en dat toch met de toekomst der eeuwigheid voor ogen. En wanneer zo dat sterven dichtbij komt, wanneer de ouderdom ervan spreekt. En wanneer de boodschappen daartoe gezonden worden en hier dan van u dan de inleving gevonden wordt, dan kunnen we zien dat het alleen bij u is die rust geeft voor het hol van de voet en een schuilplaats in gevaren. En vernachten daar in die donkerheid en een rond als een peukelaar rondom ons heen hebt te zijn. En een beschermer en die dan ook in het midden van de vijand de rust hebt te geven. En de kracht hebt te geven, de blijdschap hebt te geven. En ook in de samenkomsten zoals hij ja, hier zo hebt begeerd, David zo begeerd. Wanneer zal ik heen gaan en voor uw aangezicht verschijnen. En dat daar met uw lof zal worden gezongen en bezongen. De vermenigvuldige verlossingen welke dan voor uw aangezicht zijn. Geef ons genade, Heere, geef ons genade, dat een geboren kind dan mocht geboren zijn, om wedergeboren te zijn. En dat er in de oprichting van onze diaken dan ook dan de nuttigheid en de praten dan mocht gevonden worden, ook als het eventjes die terugslag is, dat gij hem verder wil helpen en wil sparen. Want de dood wekt altijd ieder uur. Wanneer kan een mens nou zeggen dat hij veilig is, maar kunnen wij denken dat het hier ons niet zou kunnen komen? Wanneer hij met deze gerustheid over de aarde hebt te vallen, dan gaat dan is het in één keer dat die zeis in de hand genomen is, waarmee de dood ons leven zijn af te maaien, waar het zo ook dan gisteren weer gezegd is dat het druk was daar op het graf, en dat er in de week van de achterliggende dus heel druk is voor de ondernemers, dat hij bijna zal vergeten dat hij zelf ook begraafd moet worden. En daarom moeten wij dan steeds weer elkaar ontdekt worden en die roepstemmen van u dan ook geheiligd zien. Wil het zijn dat wij hier dan ontkoming vinden, dan is dat bij u. En dat gaat altijd in de weg van sterven. Dan wordt hier dan altijd deze brief, die brief van de dood verliefd, die binnen de huizen te komen, in ons hart te gezonden. En dan zien we altijd niet alleen de naam van anderen opgeschreven te zijn, maar dat onze namen er ook opgeschreven zijn. Sterven zult gij, sterven zult gij. Ja, gij zult God moeten ontmoeten. Gij zult rekenschap moeten afleggen. zorgen voor de heilige God. En als wij dan gevonden worden in deze zorgeloosheid en in deze eigen gerechtigheid en in onze eigen invulling van dagen en het negeren van de boodschappen en niet komen in uw huis en hier verstrooid raken door afvalligheid, dat wij dan zullen zijn degene die in de wraakhanden Gods hebben te vallen en dat er geen verschoning en geen verontschuldiging wezen zal in de tijd dat gij ons dan plotseling komt te arresteren en niet aan de rekening gepresenteerd te krijgen en de schuld zal zien en welke dan niet betaald te zijn. Of we moeten hier vergeven van onze zonden ontvangen. Gedenk dan des ontfermers en mag dan zo dat preken dat nog heeft te geschieden, als dan niet tot een tegen ons hebt te getuigen. En wanneer het in de dag, zoals we gisteren hebben gezien, in de dag van de dagen, de Godvrezende mensen en Gods leraars dan tegenover hen zullen staan om hen mede te verdoemen. Daarom, heren, nu zeggen ze, laat u verzoenen, en straks moeten ze verdoemen. En ze in de gerichten van God die dan hebt te staan, en dan zullen we elkaar weer zien, en zult tegen de een, tegen de ander, de vader tegen de zoon, en de moeder tegen de dochter, en hier de grootvader tegen het nageslacht. Och, het zal allemaal, als wij de harten van niet tot onze vader hebben zien teruggebracht, als wij niet in dat rechte spoor gekomen zijn, en dan zullen we de tong afbijten en zeggen, zullen wij maar nooit geboren geweest. Dat is beter dat we elkaar nooit gezien hadden, en dan dat wij zo gaan sterven in onze onbekeerdheid. Gedenk dan des ontfermers en gedenk dan jouw koninkrijk nog uit te breiden. En dat het nog maar tijd te sparen die dat gelegenheid gebruikt heeft voor de duivel om mensen tot afval te brengen. En dat het zal voor u te gevonden worden om hier dan juist nog tot de bekering te brengen. Zou wij zo dan onze harten, ook als die van de kinderen, wanneer zij de scholen weer bezoeken en wij van het evangelie weer hebben te verhalen, en de deras, dat we in standvastigheid, dan mochten arbeiden, volharden in het geloof en niet dan staand in de kracht Gods, maar eerlijk op zijn plek. De moeder in het gezin, de vader in het gezin, en ook zo de grootvaders die daarachter misschien muren zitten, waarin zij verzorgd moeten worden en verpleegd moeten worden, en die dan ook dan herstellende zijn, zoals er ook nog zijn die van de corona herstellen moeten, die nog zwak zijn, dat u dan nog zo versterken wil, maar iedereen op zijn eigen plaats, dat we dan krijgen de lessen, zoals wij met de psalm gezongen hebben, dat ons leven maar kort is en zwak van duur. Zwak en kort en klein en kort en zo voorbij gaat als een schaduw. Die over de velden bij de zon of bij een wolk schaduw geeft. Zo snel gaat ons leven voorbij. En daarom moeten wij hier bereid gemaakt worden om u te ontmoeten. Wil gij onze harten dan daartoe verzorgen en daartoe leiden en ook zo ontdekken en ontgronden. En juist van al die dwaze inzichten en godsdienstige motieven en het geredeneer van wetenschap, dat we een einde komen met ons zelf en hier roepen, o God, wees gij met de zondaar genadig. Dat we hier in de stilheid van het gemoed gebracht werden om op te zien naar God die in de hemel woont. En niet dan aan de voetbank uw voeten mensen ontvangt en welkom heet in Christus Jezus. Om hier dan, ja, niet alleen te onwijzen, maar ook iets te doen. Ons uw liefde geven en ons uw genade geven en die verzoening geven. En uw Christus geven, die gerechtigheid van Christus geven. De vergeving van zonden en het gezond verstand, de blijdschap des harten. En wanneer gij tot zo de God van uw kerk wilt wezen. En dat in lange duur, al de dagen van ons leven, ja, tot in eeuwigheid. Schenk ons dan uw genade, en wilt gij daartoe uw bewogenheid nog tonen, want dat maakt ons verschrikt, als u voor altijd Nederland zal komen te verlaten, en dat gij ons overgeeft aan dit verderf, en aan deze geest die nu rondgaat in Nederland, waarin zoveel bedrogen worden kerkelijk, En ook zo dan het gewone leven met de dingen, dat beest dat uit de zee is opgekomen, de grote verleider van deze wereld, en dat beest dat op de aarde gekomen is, dat die valse profeet die met mooie woorden de mens omleidt naar het eeuwige verderf. Alsjeblieft, kom met uw geest, o God. En wilt u toch in het hart en het leven ons God komen te werken? Dan verkleiden, vergroten, verjongen en verouderen. En dat zal wezen dat uw koninkrijk komt. En dat u wil geschieden. En dat gij in alle nood, psychische nood, die ontzettend groot is. Er zijn ontzettend veel jonge mensen, welke nu de hand aan zichzelf slaan, die door deze maatregelen bij corona, door deze onzinnigheid de dood ingetreven zijn. Ach, wilt u alsjeblieft die jonge mensen toch nog bijstaan en toch nog verlossen, oprichten, moed geven, hulp bieden, zegenen, om Jezus wil. Amen. Psalm 116, vers 1 en 2. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, roept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. En het tweede vers, ik lag gekneld in banden van de dood, der angst, terwijl mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar ik riep den Heere dus aan in al mijn nood. 116 vers 1 en 2. Geleden, wanneer we hier hebben te zijn, onder de dienst des Heren en onder het woord God staan, hebben wij altijd overwegingen. En dan gaat het niet altijd over hetgeen wat heb gehoord te worden. Dat is natuurlijk ook zo dat de een zo over zou kunnen denken en de ander zou over, op iets anders manier kunnen denken, maar ook vaak over de prediker zelf. De ene prediker is de andere prediker niet en dat wordt dan altijd gewogen op bij de mensen, welke dan beoordeelt vaak niet op de inhoud der woorden, maar op de gaven van predikanten, waarvan je dan kunt zeggen dat de een dus dan meer gaven en talenten heeft dan de andere. En dat wordt dan eigenlijk dan altijd wel een beetje dus dan door de mensen die dus dan hier dus dan bij betrokken zijn, niet alleen op dit terrein, maar ook op politiek terrein als het ware dus dan beoordeeld. En hetgeen wat er naar die gaven te zijn. En dat betekent niet alleen dus dan dat hetgeen is dat er in de beoordeling dit is, dat je kan zeggen wat er in het uiterlijke vertoon is, wat er wordt gezegd, of die een mooie stem hebt of dat die geen mooie stem heeft. Maar ook dan op het innerlijke als het ware dus dan ook veel meer dus dan op hetgeen wat hij heeft te presenteren, hoe zijn karakter is, of deze of gene dus dan meer diepte heeft dan de ander, en dat hij dus dan hard op te lijken en de ander dan weer soft is, dan kun je zeggen, kijk eens dan, dan gaat het voortdurend dus dan in de overweging van de mensen die in de kerk zitten, om zo de leraars te beoordelen. En als wij dan zeggen, wie doet het eigenlijk niet, hè, dan kun je zeggen, nou dat is natuurlijk ook zo. Gisteren toen zat ik dan eigenlijk dan in de kerkvaders nog een stukje te lezen. En als je dan dat gaat vergelijken, dan zie je wel dat er dus dan in de tijd van de apostelen dus de kerkvaders hebben opgetreden. Dat zij dicht bij de apostelen geleefd hebben. En dat zij dus dan toen de gave des Heilige Geestes is uitgestort aan de apostelen. Daar kun je dus dan gewoon in die preken die je dus dan van de kerkvaders leeft. Dan kun je zeggen, wat hebben die mensen veel licht gehad. En wat hebben ze veel kennis gehad, Gods kennis gehad. En wat hebben ze een rijke bevinding en een frisse prediking gebracht. En als je daar zo kijkt naar hetgeen wat er tegenwoordig is, dan, nou, dan zou je de boeken als het ware dicht slaan over datgene wat je nu nog hebt te lezen. Waar het meer dan over slappe aftreksels gaat van de waarheid, dan dat je het gehalte van de waarheid nog zou kunnen beoordelen. Als iets wat hier treft en wat hier dus dan van God dader dicht bij het vuur, bij die bron dus dan als het ware dus dan net dan gepredikt te worden. En eigenlijk zie je dat dan ook weer in de tijd van de reformatie, dan zie je weer dat er in die donkere middeleeuwen, welke dus daar geweest zijn, dat het dus dan in die tijd als het ware dat het een hoogtepunt heeft gehad, tegelijk de Satan erbij is, en dat je dan ziet dat er dus dan een afbrokkeling hebt te wezen, afkameling van, dat je dus dan gewoon in het Roomse denken terecht gekomen is, dat er in de kerk zoveel donkerheid is, dat het niet te zeggen is, dan zeg je, waar hoor je toch de waarheid? Maar goed, als je dan die geschriften van Thomas en Aquino leest, en dat je dan ook zo van Bonaventura leest, en ook van anderen, van Anselmus leest, dan kun je zeggen, nou ja, daar zijn die leer van die Romeinse kerkers waren nog veel dieper van gehalte dan dat je eigenlijk nou nog leest of hoort. Als je die preken die nu ter hand te nemen, daar kwamen ze toen in de Romeinse kerk nog veel verder. Als dat wij erin komen, het is maar een oppervlakkig praatje geworden die de mensen een beetje gevoelig hebben bezig te houden. Maar toen in de tijd dus dan dat de reformatie dus dan weer kwam, dan zie je dat het vuur weer oplaait. En dat er zo dat licht van weer op die kant eraan gezet wordt, omdat de hand des Heren dus dan weer herstelling gegeven hebt in dat afzakken. En als je dan nu weer kijkt hoe ver dat we afgezakt zijn, en je gaat de woorden op de schrift beoordelen, en het ligt met de heilige schriften, met het verleden, dan zijn we weer bij de Romeinse kerk zo'n beetje uitgekomen. En als je dan ziet wat er dan aan leerstellingen zijn, dan verschrik je daar gewoon van. Maar als je dan dus dan die vergelijkingen hebt dus te trekken, dan kun je merken dus dan dat de presentatie, hetgeen wat er aan inhoud van het woord hebt te wezen, dat je dus dan kunt zeggen dat ze helder klaar hebben te zijn, en of het nou in mindere mate of gaven zij, dan zie je dan toch weer bij Godsknechten terug, bij elk van Godsknechten, die dan wel of meer begaafd hebben te wezen, dit door de Heilige Geest hebben te doen. Maar als je dus dan kijkt, dus dan dat dat je de eeuw op het aantal zet. Wat doet de Heer dus dan? Dan zet hij Johannes de Doper op de bovenste plek. Johannes de Doper, de prediker waar we net van gelezen hebben. Dan zegt hij, de man die van de vrouw geboren is, die is er niet één zo groot als Johannes de Doper. Dus dan, die Heer doet dus dan ook zo de vergelijking trekken tussen predikers. En hij heeft ze allemaal lief die de zijne zijn. Maar het is dan de Johannes, is het dan wel bijzonder. Dus dan dat hij dus dan deze verheft boven alles. Welke hier dus dan de wegbereider des Heren is. En dat hij zegt zelfs dat het de schijnend licht is. In welke hier dan voor een kleine tijd zou kunnen verheugen. In de bediening die Johannes de Doper gehad heeft voordat Christus kwam op te treden in Israël. Dat het is dat dit licht dus maar een schijnt opvallend is. Hoe deze prediker direct door Gods geest hier dus dat is aangegord. En hier dus dan ook gepredikt heeft. Onomwonden gepredikt heeft. Daar zie je wel dus dat deze... Dus die Johannes, die doper, die er dus dan voor ons dan is geschilderd als één. Dat is een uitnemende prediker, zoals er niet één geweest is in het voorgaande tijd niet en ook in het nadien niet. Dus als je dan iets wil vergelijken, hoe zo'n preek er nou maar uit te zien, dan kun je van Johannes nog veel leren. Nou ja, als ik dan de zaak eruit te nemen, dan zie je wel dat er is dus dan, dat hij daar een speciaal doel mee had. Dat er dus dan zegt, kijk, deze stem de roepende in de woestijn te zijn, en welke dus de wegbereider des Heer is, de Elia die zal komen. En dan zie je wel dat de Heer dus dan een speciale taak hiervoor heeft. En ook op een bijzondere wijze, extraordinaire, dus dat hem ook heb aangegord om deze taak dus te verrichten. Voor de een is dat een veel mindere taak. En dan zou je zo de ster die aan de hemel van de theologie hebt te staan. Als het ware een zwakkere kunnen noemen. Of een kleinere kunnen noemen. Maar dan zie je ook wel dat er dus dan heldere sterren zijn aan de hemel des Heren. En een van die sterren dat is dan dus dan Johannes de Doper. Die hier dus dan... speciaal van God hiertoe afgezonderd is om de wegbereider des Heren te zijn. Dus als je dan kijkt, dus dat is een speciale bediening die hij heeft. En dat is dan dat hij voor hem uit hebt te lopen. En dat hij dus dan de weg hebt te bereiden. Zoals wij hier als het ware dus een vlak veld zou kunnen gemaakt zien. Hè? Als hier de koster en de mensen die de kerkers waren, voor de mensen dus dan binnenkomst voor de mensen bereid zijn om dus dan alle hindernissen weg te nemen. Als hier dus de straat als het ware voor de kerk een beetje ingezakt is en de tegels die laten los, dan worden eigenlijk dan ook de tegels op weer recht gelegd, dat niemand verongelukt. En als iemand een ouderdom is, dan wordt er een leuning naast gezet. En dan kun je zo zien dat er dus dan bezigheid is van degene die hier dus de kerk als het ware dus dan in zijn object dan proberen te verzorgen dat eigenlijk alles zo in orde gemaakt te wezen. En in intentie is dus dan dat die deur van die kerk dus dan altijd open is en dat hier dus dan geen gesloten deuren zijn en geen online diensten zijn en dat wij hier dus dan gewoon dus naar binnen kunnen komen en dat wij gezamenlijk in de optrek schouder aan schouder, niet in basisregels ook van uit elkaar getrokken gemeenschap en af elkaar van afgescheurde, verkilde gemeenschap, maar een liefdesgemeenschap hebben en een verbondenheid hebben te kennen dat er niets in de weg gelegd wordt om hier in de kerk het woord Gods te horen. Nou, zo'n functie heeft dus dan hier dus dan Johannes de Doper. Alles moet dus dan in orde gemaakt worden. De velden, de hobbelachtige steden weggenomen worden. De heuvels verhoogd. De bergen vlak gemaakt. Het moet dus dan zo dat u zo dadelijk naar die grote koning, die Heer Jezus Christus, zonder omwegen, zonder hindernissen, zonder bezwaardheden, dat u tot Christus kan komen, de wegbereider. En als hij dus dan de herauter te zijn. Dan is dat hij daar verkondigde staat. Dan noemt hij die naam, diegene die na hem komt. Dan gaat hij niet zeggen, ik ben de dominee en het heb ik toch een goede functie. En wat heb ik toch een prachtig werk. En wat ben ik toch kerkkundig. Ik probeer zoveel mensen achter me uit te trekken. Nee, het is juist dan net andersom. Hij is de vriend van de bruidegom. En hij wijst naar Christus. En hij ziet graag dat gij tot hem komt. En dat gij dus zonder hindernis en zonder bezwaar tot Christus komt. De heer Hout, die voor zijn aangezicht heen gaat, die het vaandel heeft te dragen, die de banier opheft, die de mensen roept en nodigt en wijst op Christus. En dat is de Johannes de Doper zijn taak. En dan is hij ook als een vriend van de bruidegom. Dus we hebben dat van de week dan ook nog bij jullie op de trouwerij gezien, Jonathan. Die was er ook zeer mee meester. En die heeft daar heel veel dingen geregeld natuurlijk. En die is het weer geweest en bezig geweest. Allemaal voor zijn broertje. Daar heeft hij dus dan alles voor geregeld, laten we zo zeggen. En dat is dan goed verlopen. En dan is hij blij en dan zijn zij. En dan is het hele gezin dan blij. Nou, zo is dus dan een vriend van de bruidegom, als het ware, Johannes, die dan met Christen, die op Christus dan het te wijzen. Eén ding moet ik u niet onthouden, dat Johannes hoe beste prediker dan ook is, er is ook natuurlijk geen één zoals Christus zelf. Je kunt natuurlijk zeggen, van, het licht moet op Johannes vallen. Als wij dan dit gedeelte hebben en we zien het geopend, dan wordt er veel aandacht aan Johannes de prediking en Johannes de persoon gegeven door de Heilige Schrift. Dat heeft de Heer ook gedaan, om hier dus de rechte predikers aan te wijzen. Maar het is natuurlijk ook zo dat de Heer dus dan zelf dus de beste prediker is, de meest verstandige, de opperste wijsheid. Er is geen leraar als dat Christus is, de leraar der gerechtigheid, die de waarheid zelf is, die zonder zonde is, die geen enkele andere bedoeling heeft dan de verheerlijking van uw vader, van zijn vader, en de zaligheid van mensen. Dus als hij daarover komt, dan vergeet je gauw Johannes weer. Nou, zo is het eigenlijk ook wel. Wanneer wij sterven, dan ben je al gauw weer de leraar vergeten. Je zegt er dit van en je zegt er dat van. Hier wordt hij veel vergruist. En als hij dood is, dan wordt hij weer verheerlijkt. Als hij dan dood is, kan hij ook weer vergruist worden en hier verheerlijkt. Zo zijn er mensen. En daar zijn ze dan gewoon gelukkig daarvan af. Als ze gestorven zijn, dan hebben ze daar geen last meer van. Maar deze leraar, die hoeven wij niet te vergeten. Dat is de Heer Jezus Christus, dat is de zaligmaker. Daar kun je gewoon op steunen, daar kun je op leunen, daar kun jij gaan toevertrouwen. Die bedriegt je niet, daar kun je echt dan mee verder door de tijd dan heen. En geen wonder dus dat de duivel je buiten de kerk wil houden. Geen wonder dat hij je verstrooien wil. Geen wonder dat hij je afvallig maakt. Geen wonder dat hij je doet dwalen. Want hij wil niet dat je tot Christus komt. En bekeerd wordt. De tekstwoorden die zijn in 3, hoofdstuk 3 te vinden. En daarvan het eerste en het tweede vers. En in die dagen kwam Johannes de Doper prediken in de woestijn van Judea. En zeggende, bekeert u, want het koninkrijk Gods en het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wij willen het eerst dan stilstaan bij de dagen van Johannes. En in de tweede plaats dus dan de prediking van Johannes. En in de derde plaats de eerlijkheid van Johannes. Dus in de eerste wordt aangestuurd door het eerste vers. In die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Juda. En de tweede vers slaat dan op zijn prediking, waar het is dan de bekering en dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is. En het derde is dat eerlijkheid, waarmee hij dit doet, als het ware dus dan in het hele geheel duidelijk naar voren komt, hoe hij dus dan een eerlijke prediker hebt te zijn. Wanneer het dan gaat over de dagen die daarin hebben te vullen te worden, dan sluit het eigenlijk aan dat wij ook in de prediking toen met de kerst, dus eigenlijk dan gewoon in volgorde dit hebben gepreekt. En dat je kunt zien dat er in het verloop dus dan dat de Heer groot geworden is in de leeftijd van 33 jaar, of van 30 jaar, dat hij dus zijn ambt, zijn werk heeft te vervullen. In die dagen gebeurt het. Dus dan wordt er eigenlijk dan gelijk gesproken over hem, welke hij heeft voortheen te gaan. Welke is Christus Jezus dan zelf, welke de roeping van zijn vader heeft om hier in de wereld zijn arbeid en werk te doen, zoals wij dat allemaal weten. Dat er in het evangelie verkondigd hebben, het werk des Heer Jezus, welke hier dus dan in de aanvang is klaar in de bediening hebt te staan. En dit hebt te vervullen wat hier dus dan van de vader geboden hebt te zijn. Kort gezegd, dan is hij gekomen om... zondaren zalig te maken, dan kunnen we denken dat er in het werk wat hij heeft te doen verzoening heeft plaats te vinden. En dat hij in de opdracht die hij van de vader gehad heeft, die dus aan het werk met zijn dood heeft dus willen vervullen. Toen hij gezegd heeft, het is volbracht. En als wij dus dan in die tijdsbepalingen dan zo kunnen zeggen dat het de Heer Jezus Christus is, dan zie je wel dat het moment als het ware dus daarin is dat de Heer dus dan zelf heeft op te treden. Het gaat dus eigenlijk niet in de zin van dat Johannes dat hier genoemd heeft te worden, waarin hij dus dan in zijn werk heeft uitbijten, maar hetgeen wat hij heeft te bedoelen, wanneer hij dus dan hier dus dan van de zoon hebt te spreken, welke hier dus dan van de vader gezond is, om dat werk de zaligheid onder de mensenkinderen te verrichten, waarvan dus dan Johannes de prediker hebt te wezen en hebt te zeggen hetgeen wat in ons belang hebt te zijn op weg reis naar de eeuwigheid. Dus dan is dat een tijdbepaling van het optreden van de Heer Christus. En dan worden de andere bij dingen genoemd. Waarin het dus dan in de geschiedenis is maar dus dan na te gaan is dat je kan denken in de dagen dat dus dan Tiberius keizer was. Ik meen dat het daar van 14 tot 37 na Christus is geweest. Dat Tiberius dus dan keizer is geweest. En welke dus dan Octavius heeft opgevolgd. Welke is keizer Augustus. En dat hij dus dan in deze tijd dus dan dit, dat het daar heeft te gebeuren. Dus heel gedetailleerd. Dus ook in deze kleine ontwerpen is klaar, heeft de Heer willen zeggen dat hier dus dan een man hebt te zijn. Welke dus dan over het rijk dus van Rome een uitgestrektheid heeft. Welke aan de Tiber geboren is. Want wanneer we Tiberius noemen, dan betekent het eigenlijk dus dat hij aan de Tiber geboren is. Dan zie je zo dat er in die facetten is klaar dus dan genoemd hebt te worden. De tijd dat Johannes heeft op te treden. In die dagen waarin hij dus dat werk heeft te doen. Dat de Heer Jezus dit heeft te doen. Is dus vastgesteld, je kunt het in de geschiedenis nagaan, dat het onder Tiberius, welke aan de Tiber geboren is en die zoveel jaar zijn rijk heeft gehad. Nou ja, als er dan zo dan van die koning of van die rijken gesproken te worden, dan zie je dat er ook in deze dagen maar dus dan van een ander rijk wordt gesproken. Het koninkrijk der hemelen. Die is nabij gekomen. Dus wanneer dus dan is dat het rijk van de Romanum, het Pacta Romanum, dat je dus dan kan zeggen dat er een afwijsbare tijd te wezen, welke is een voorbijgang een koning gehad heeft of een keizer gehad heeft, die niet meer leeft. Hij leeft niet meer, hij heeft voor een tijd geregeerd en in een rijk, wat wij kunnen zeggen dat de machtig rijk hebt te wezen, waarin het de wereldrijk hebt te zijn. Maar als het dan is dat er hier dus dan van de Heer Jezus Christus gesproken is, dan zie je wel dat hij dus dan in Bethlehem geboren is en dat zijn rijk een eeuwig rijk hebt te zijn. Dat is het rijk der koninkrijk der hemelen, welk hier dus dan nabij gekomen is in Christus, waar dus dan Johannes dus dan de prediker van hebt te wezen. Dus hetgeen wat er dus dan gezegd is dat voorbij hebt te gaan. En net zo goed als dat ons leven voorbij hebt te gaan. En dan wordt er iets gezegd hier ten opzichte van het eeuwige. Waarin dat eeuwige rijk zal bestaan. Waar Christus dus dan de koning van is. En dat geeft gelijk aan de positie aan waar Johannes de Doper is waren. In een nederige zin zijn arbeid heeft te verrichten. En zo de taak heeft te doen. Welke dan in de eeuwigheid zaken dus dan voor ons niet verborgen kan blijven. Nou ja, als je dan zou kunnen zeggen dat er in alles wat er hier dan voorbij hebt te gaan, dan zie je wel dat het koninkrijk Gods nog gepredikt wordt. En door Johannes in de tijd. En door Christus zelf, wanneer ik kom op te treden. En als ik dan hier dus dan in de vergadering van het volk heb te zien. En ik denk, het zal best geen wonder zijn. Zeg gisteren ook met de blijdenscategorisatie. Dat er een mens weer in de kerk hebt te zitten, want wie heeft daar nog de zin in? Maar als u dan denkt, dus dat er toch mensen in de kerk hebben te zijn. En wat deed er toen de tijd als Paulus daar rondom Johannes vergaderd is geworden. En wanneer deze prediking van het koninkrijk is uitgegaan. En dan zie je wel dat het nog steeds is. Als ik dan vergelijkbaar... dus dan ziet dat de leraars dus dan in deze tijd dus paarden nog de gemeente vergaderd hebben. En dat het dan niet gaat over hetgeen wat er dan over het talent hebt te wezen. En welke bespraaktheid dat ze hebben te kennen. Maar dat er eenzelfde boodschap hebt uit te gaan. Dus dat van het koninkrijk gods. Dat het eigenlijk nog steeds gepredikt wordt. Ik heb eigenlijk mijn verstand een beetje proberen stil te zetten. Dat ik denk, het maakt niet uit wie hier vanavond, vanmorgen en vanavond dan zit. Ik predik het woord en houd aan tijdig en ontijdig. En als je dan zou kunnen verwachten dat het aan de mens heeft te leggen. En dan zie je wel, dat is er niet, dan is er niet één. En als het dan niet één is die dan God hebt te vragen. En dan is het voor die predikers klaar net zo'n woestijn. En dat Johannes daar hebt te prediken. En wanneer je dus dan in die woestijn hebt te prediken. Waar eigenlijk dan geen hoorders zijn. En wanneer het land van bossen en van perren en van woestenijers klaar is dan het gebied te wezen van Joost. En wanneer heeft te prediken en wanneer het koninkrijk tot stand te komen. Dan zie je wel dat het dus dan als het ware niet veel verschilt met deze tijd. Nou goed, we zijn eigenlijk te braaf om te merken dat wat we zelf zijn. En we hebben eigenlijk daar het oog er niet voor waar we mee bezig hebben te wezen. Maar als het is dat wij in het zonde bestaan, als het ware de ontdekking hebben te wezen, te zien. En dan zien we hier de oestenij van binnen. En hoef ik natuurlijk niet te vergeestelijken. Maar het wordt dus dan voor mij een wonder, als het ware. En dat God nog doorgaat met zijn werk. En dat het daar nog berend zijn te zijn. En welke dus dan die brief hebben op te heffen. En als het dan in de leiderspaarden staan. En van Johannes de Doper. En dus gepredikt te worden. En dat we een aanwijsbare taak hebben. Ten opzichte van die prediking. En welke door ingeving van God tijdige geest. Wanneer hij gedreven is in deze woestijn. Dan heeft te spreken. Nog veel andere omstandigheden. Dan dat ik verkeerd. Ik loop wel eens een keertje door mijn tuintje heen en ik kijk wel naar de... Nou ja, het is een gedateerde pastorie, daar geeft het niet om. Maar er is een pastorie en dat heeft Johannes de Doper niet gehad. En als hij dan zegt, wij hebben het traktement. En dan kun je denken dat hij dan, ja, het loon is het ware. En dan voor het grijpen gelegd heeft, wanneer daar... En in de woestijnen te preken, ik denk hoe lang zou het anders eruit hebben te zien. En wanneer de mensen dus vervolgd hebben te worden. En hier dus dan, ja, dat koninkrijk van God wat je te prediken in het spervuur van de vervolging ligt. Nu wordt bij ons geen gloednieuwe Mercedes om het poortboord maar te zeggen om daarin te rijden door het land alsof we koning zijn in het theologische gebied. Nee, het is een weg waarin alles afgebroken wordt. Daar is een weg gespaard te staan. En voor zijn knecht is een gebied waarin gepredikt moet worden. En dan in die weg waar alles woest te zijn. En wanneer ik dus dan in die boormat tekst waarin Filippus dan uit zijn gemeente geroepen is. Dus dat betekent eigenlijk dus dan dat de mensen in de onwetendheid te zijn. En dat hier in de wacht van de Satan te wezen. En dat hier die donkerheid hebt te leven. En waarin Christus alleen verandering kan brengen. En hier dus dan van Johannes dus dan de dienst gedaan wordt. En wanneer hij dus dan de prediking dan vervult. En welke er geboden is en opgedragen te doen. Een stem des roependen. Er zijn wat stemmen. Als ik eigenlijk toch gisteren weer dan op de begraafplaats sta, dan weten we het gelijk alweer. Dat het dan over de roepstem is, die dus dan geldt aan alle mensen, in welke tijd dat je ook hebt te leven. Gij zult sterven, gij zult sterven, en gij zult niet leven. En dat wij de boodschap krijgen, wanneer op de wereld te komen, dus dan zegt het kind, dat komt met spatten op de wereld, dat betekent dus dat het van die wereld weer af moet.
En dat we dan in de pijn van de smart hebben te verkeren, waarin het sterven de zware dichtbij hebt te zijn. En op een dag waarin de kosten zelf aan het infuus ligt. Sterven, sterven moeten we. Het is de stem, zware pijn, de ziekte. En welke de voorpoot hebt te geven. En dat is wat moeten sterven. En dat sterven God ontmoeten is. Zo erg in ernst is het leven wel. Gedenk te sterven. En gij zult niet leven. Alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid en menselijkheid is als een bloem van het veld. En wanneer ik dus dan, ja, zoals hij zelf daar hebt te verwijzen, dat hij de stem dus roepende dus dan gevonden hebt door de Jesaja 40, waarin het is gezegd dus dat de mens moet sterven, dan is dat, dan is hij en daar de voorbode van. Die het verkondigt. Dus als ik zeg, kijk eens, de ziekte, zijn voorpoten van naderend sterven, en dan ligt dat als het ware bij het zichtbare van de afbraak van het leven. En als ik dan geluid heb te geven aan deze stem, wanneer ik dus dan zichtbaar als het ware iets heb te zien, en dat de mensen hebben te sterven, dan zijn er woorden voor nodig om dus dat te gaan verklaren. En als dan, ja, dus die prediking zijn inhoud te krijgen, en dan staat er dus dan in die teken, van dat de mens moet sterven, aan de kop van de eeuwigheid moet getuigen is geschreven, welke dus door Johannes is volbracht, en welke dus dan in andere maten te staan, ook voor mij en voor andere predikers de taak is. De ernst van het leven, het komende sterven, het ontmoeten van God, en te leren dat het zo niet kan. En dat wij dus dat koninkrijk Gods moeten ingaan. En wil het wel met ons wezen. Waarvan je dus dan ook een veel meer duidelijke verklaring krijgt. Naarmate dat evangelie ligt. En Christus dan de mond heeft op te heffen. Om je te leren dat de mens dus dan moet ingaan. En doet de enge poort. En dat het is dat hij sterven moet om te leven. En dat hij Christus moet leven. En dat dit waarheid voor hem worden moet. In die dagen, dus na de bepaalde tijd, dus waarin de temporis als het ware dus daar is, dat je kan zeggen, kijk eens, de Heer gaat er niet aan voorbij, en dat er is een tijd van het optreden van Christus, en dat er een optreden is van de leraars, en dat deze het wegbereid is te wezen, en dat deze dus dan iets hebt te doen in de inhoud van zijn prediking, en wat, waar u zelf rekening mee moet houden, en ook zelf dan ook het voorwerp is. Dus het gebied waar hij preekt, en waar hij staat, dat is een woestijn. En de bepaling is, dus de opdracht, dat hij het woord getrouwelijk brengt. En het gestipuleerd het worden uit de kracht van optijdige geest. En je ziet, er is geen theologische boeken. Ik heb er gisteren wel aangeboden om veel boeken bij mij op te halen. En als ik dan kijk, als het ware, dus dat het niet uit de boeken hebt te wezen, dat betekent niet dat ik de boeken vraag, want dan kun je natuurlijk zeggen bij Petrus, dus dan Paulus, dat hij ook de perkamenten wil laten halen. Maar zo door dadelijke ingeving Gods. En ernstige moed gezout. Een man, welke in getrouwheid heeft gepredikt, en welke de boodschap nog door hebt te brengen, en welke wordt uitgedragen, en met hetzelfde geluid en dezelfde intentie de bedoeling. En dat zij in die tweede gedachte inhoud heeft te hebben, en ik denk nog even gisteren weer aan het graf, dat hij eigenlijk zeer kort zou kunnen zijn, en zoals het dan, als het in Nineveh gebeurd heeft te zijn, en wanneer de Jona één predikatie zwaar hebt te houden, en welke met het woord bepaald te worden, te zeggen, bekeert u, bekeert u, bekeert u. En als ik dan van die profeten, dus dan, ja, in de lengte van de tijd tot aan Johannes toe, dus dan hoort, en dan kun je dus dan merken dat ze steeds hebben gezegd, bekeert u, bekeert u, bekeert u, bekeert u toch, en wat het volle ernst te wezen, en dat het koninkrijk Gods en de eeuwigheid erbij hebt te komen, en dat je dus dan hier dichtbij het, bij het woord hebt te leven, en dat het dan de des te ernstig is dat u die prediking hoort. Als je zo dan het nageslacht ziet, dat onder die predicaties verkeerd heb, en ik kijk naar jullie, en wat een verantwoordelijkheid heb je dan? Als ik zo de stad ingaat, en ik lees de berichten, en ik kijk wat de mensen allemaal zegden, en waar ze voor vechten, en wanneer ik dat zelf dan ook op gehalte probeer te toetsen, na te gaan, waar ben je nou mee bezig? Dan denk ik, arme mensen toch. Is dit nou christelijk Nederland? Moet de atheïst, dus de atheïsme, dat de minister van Eredienst gewoon ronduit zegt dat ze een atheïst is? Ja, wat heb je dan nou met de inzettingen van God te doen? En hoe lang moet dit nou duren? En als je dan zo kijkt, dus dan naar die onwetendheid van de mensen, dan zeg ik, dat is erg. Dat is erg. Ontzaggelijk erg. En dat je dan zo met die onwetendheid van u en van, ja, ik zou net zo goed van ons zeggen, en dat je zegt dat je dan zo die eeuwigheid straks in moet. Zodat Nederland, dan kun je bewogen worden met Nederland. Dan kun je er gewoon tranen om schreien, en dat ons Nederland zo ver weggezonken is. Maar dan ineens ga ik dus dan naar mijn eigen gemeente toe. En dan zie ik zo heel dat beeld, dat weet je natuurlijk van 18, 19 jaar, zoals een beetje, kun je het hele plaatje voor je ogen krijgen. En dan weet je zo'n beetje hoe de mensen denken, wat ze zeggen, wat ze spreken. Dan denk ik, het zal voor u nog erger wezen. Die eeuwigheid. Het zal voor u nog veel minder meevallen dan dat je eigen denkt. Want je hebt zo onder de prediker gezeten. En je hebt die zo toegestemd. En je hebt die zo omhelst. En je bent er zo mee bezig geweest. En we hebben zulke gesprekken gehad. En je hebt die geluisterd. Je hebt de liefde van die prediker gevoeld, maar je hebt je eigen niet bekeerd. En alle zorg hebben wij u verdiend en u valt mij niet tegen, maar als het dan over opkomt te gaan en hoe het dan zal wezen in die eeuwigheid, dan denk ik, oh, krimpen toch, daar heb je zo dichterbij dat evangelie geleefd. En gij hebt u niet bekeerd. Ik kan wenen over Nederland, dat heb ik gedaan. Als ik dat allemaal zie, hoe dat arme volk bedrogen wordt. Maar ik kan ook wenen, wanneer ik zo zie dat u eigen bedriegt, omdat gij niet wil horen naar de stem van dat woord Gods. En zo heeft de Heer Jezus over Jeruzalem geweend. Jeruzalem, gij die de profeten doodt. Ik heb u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. En dan gaan sterven, en dan gaan sterven, en dan voor God komen te verschijnen, en we hebben zoveel mest op de boom gelegd te lezen, zulke ernstige waarschuwingen tot u gekomen zijn, en zulke lieflijke redenen zijn uitgesproken, en waar u misschien dan nog terug kan denken, en er nog ook zo over praten, maar we hebben ons niet bekeerd. En in die zin, en dan gaat de prediking helden, en wat hij dus dan in het verloop gezegd heeft worden, bekeert u toch, en had die pijl die ligt aan de wortel der bomen, en dat het leven vol ernstig te wezen, ik zet zelf een sparenbel eens op nul om hier te resetten, om hier te denken, hoe denkt de mens nou eigenlijk dan, als de natuur staat, het valt wel mee. Maar het gaat niet meevallen. Het gaat verkeerd, het gaat verkeerd. En daarom moet het zijn dat we bekeerd worden. Maar het is dan niet die verontschuldiging dat je zegt, kijk eens dan, dat is een godswerk en daar hoeft het niet. Maar hier wordt het dus dan gezegd, de directe aanspraak, dus dan bekeert u toch. En gelooft het evangelie toch. Waarom zult gij onder de klanken van het evangelie verloren gaan?
Bekering is geen praatje. Maar dat is het in het belang van u. De bekering is geen theorie, welke wij uit het boekje leren, maar het is de praktijk. En de bekering, dat is een godswerk, maar je zegt, maak er werk van. Want staat het ware dus dan als een imperatief. En dat betekent, dat is een bevel van God. Bekeert u toch. En hebt deze boodschapper getrouw in te zijn. En die zegt niet, nou, nu zullen de mensen mij wel niet meer moeten. Of ze zullen mij uit de kerk schoppen. Of ze zullen mij verlaten. Bekeert u.
Ook dat moet ons niet vreemd wezen. Ik zat nog eventjes in het overdenken vanmorgen. Ja, dat je de steen die door de Paulieden verworpen was, tot een hoofd des hoeks gelegd is. Dus als wij de kerk uitgeschopt worden of zo, dan moet dat geen vreemde weg zijn. Dat de mensen ons uitspugen, zat zijn, en berodderen en belasteren, en die dus dan verlaten, dat hoeft ons echt niet vreemd te wezen, want het heeft dus de Heer zelf dat ook moeten ondervinden. Maar het is de liefde die drijft. Het is de liefde van Christus die drijft. En het is de liefde tot Christus en de liefde tot u. En wanneer dus de bekering, dus de gepredikte worden, brengt het in praktijk.
Keer je om. Keer terug tot God. Verlaat de slechtigheden en word wijs. Geeft uw opvattingen op en uw mening die zo sterk is. Die totaal geen grond vindt, want je moet nog vinden hulp bij anderen om daarin gestijfd te worden. Je kunt het nog niet eens zelf beschikken. Maar leun op dat woord Gods. Dat u vernederd wordt onder de schuld en over de zonde en over de ongerechtigheid. En dat u tot boetvaardigheid wordt gebracht vanwege de dwaasheid die in mijn hart is. Dat je zegt, moet eens kijken toch hoe mens de weg kwijt te wezen en de spoor bijster is. En dat hij rechtstreeks naar de hel toe loopt, dat hij rechtstreeks naar zijn ondergang hebt te gaan. Je moet ermee blij wezen dat er zo'n prediker is als de Johannes, welke u oproept tot bekering. Omdat gij wederwijs wordt, het woord metanoia, dat betekent wederwijs worden. Neemt het nou eens in uw overdenking, staat nou toch eens stil erbij. Overleg nou eens toch wat uw ziel toch te wachten staat. En mijn ziel, doorziet gij uw lot, neemt het toch eens in overweging. Ik merk zelf wel hoe vreselijk dat ik ben. De gedachten, als het ware, van mij, die dwarrelen overal heen. En zelfs als ik dan moet preken, of ik ga in gebed, dan zie ik wel dat dus de gedachten dus dan heen dwarrelen in het punt dat je misschien net heeft gedacht. Er zit een soort geschiedenis achter. En net hoorde ik nog een van de kleinkinderen over een droom spreken. En dan, ja, wat heb ik daar gedroomd? Allemaal wereld, 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 wereld.
En waarom doe je dat andere nou niet?
Nou, dat komt omdat je wereld bent. En omdat we dwaas zijn. En nou stuurt het dan eens naar de andere kant op, want je weet toch wel dat het droom droom is. En dat het geen waarheid heeft en geen gehalte heeft en dat het nergens op steunt, die droom. Het zijn Fata Morgana's. Denkbeeldig geluk. En achter dat denkbeeldig geluk is het ware, dan beperkt u je eigen eigen ik, om hier het genot te hebben met een zeepbel die uit elkaar hebt te spatten, en dat het is dat de kleuren van u voor een kleine tijd bewonderd hebt te worden, en daarna bent u in de hel. Nou, dat is resoluut. Nou, zo preekt Johannes. Als u niet bekeert, dan bent u straks in de hel, dat zei ik dan mijn derde punt. Dus dat de eerlijkheid en de getrouwheid van de dienstknecht is dan. Oh, wat is die man toch hard. Wat is dat toch voor een man. De mail toen nog eentje in Antwerpen, mailt me iemand die zegt dat er een dominee was. Die net als ik voor de vaccinatie had gewaarschuwd. En dat de helft van de gemeente zegt, die hoeven we nooit meer te horen. Dus ja, ik had in Oldebroek gepreekt en toen had ik dat genoemd, dus dat waren ook meeluisters. En die oudering, die diaken, die zegt, hij zegt, dominee, morgen dan bel ik weer voor een nieuw beurtje. En nou ja, ik heb heel de dag niks gehoord. Ik denk, zie je wel, deze oudering, die doet net zo. Die zei, jij hoeft hier nooit meer te komen. Maar ja, hij was in de stal, ging er iets mis. Hij had zorg voor zijn beesten. Hij had zorg voor zijn koeien. En nog meer zorg dat je die plannen van het kabinet hebt. Die verschrikkelijke plannen. Die klaar liggen om onze boeren te vermoorden in hun bestaan. Maar die man die had zorg met zijn koeien. Dus er ging iets fout. Dus hij heeft mijn eigen dus dan nog maar een dag later. Maar ja, toen had ik weer begrafenis, dan zou hij mij bellen. Ik zeg, zie je wel, dat doen ze in Ouddorp, jij hoeft hier nooit meer te komen. En als jij voor de zonde gaat waarschuwen, dan spugen ze jou ook uit. Zie je wel, hij belt al niet meer. Ja. Maar daar hield Johannes geen rekening mee. Bekeert u, 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 want als u niet nu gaat sterven en u bent niet bekeerd, en dan bent u straks met eens kreten in de hel, in de eeuwige dood. Voel je wel dat het daar geen praatje is? Ik zei gisteren nog eventjes aan het graf dat ik zelf ook gevallen ben, en gisteren voelde ik ook maar weer een gezwabber, dus ik word ook dagje ouder. En jullie waren op kraam op bezoek en ik ga staan en plof, daar lag ik lang uit. Oh, dat had mijn vrouw eerst. Nou heb jij dat ook. Je bent er niet zo lang meer, een vallende boom. Welke kant staat hij op? En als ik dan zo dus dan daar te denken. En dan moet ik toch dan zeker zeggen, en waar land ik dan aan? Want er is één schreden tussen dood en tussen leven, tijd en tussen eeuwigheid. En als het dan kun je er zeker van zijn, dat er dus dan geen misschien gepredikt is. Als er dus dan niet die bekering gepredikt hebt worden, dan bent u voor eeuwig verloren. En dit kan geen uitstel hebben, bekeert u nu. Maar dat is niet het enigste. Nou, als ik dus dan hier een punt zou zeggen, dan ben ik aan Jona gelijk natuurlijk. Dus dan heb ik niks te kort gezegd en niks te lang gezegd. Want een kortere boodschap heeft en zo'n kleine preek heeft Jona gehouden. En zij bekeerde zich. En de Heere die zegt dus dan dat de andere dat niet deed. En dat ze tegen u getuigen zal in de dag van het oordeel. Dat deze mensen zich hebben bekeerd. Maar u waande zich bekeerd. Dacht u bekeerd. Wilde niet bekeerd worden. Althans, u wilde niet bekeerd worden. Zoals God zijn volk heeft willen bekeren. Zo niet. En dan bent u het grootste gevaar. Want dan bent u niet meer aan te spreken. Ik denk beter dat dus dan die jongen van de straat zou kunnen aanspreken, dan dat ik u zou kunnen aanspreken. Want je bent al zo verhard in deze baan van je bekering, onvatbaar voor de boodschap. Merk ik ook wel. Ik let er best wel op hoor, ik volg de gemeente helemaal. Dan denk je, joh, hier valt niks meer aan te zeggen.
Hier valt niks meer aan te zeggen. Soms dan denk ik ook wel, ik zeg hier ook niks meer van. Maar ja, dan komt het weer het lot van die onsterfelijke ziel naar voren. En dan gaat dat weer wegen. En dan denk ik, jongen, nog maar eens een keertje waarschuwen. Nog maar weer eens een keertje waarschuwen. Misschien komt het nog wat binnen. Misschien bekeert hij zich nog. Maar als de weg eenmaal ingeslagen is, zit hij steeds dieper in het net der dwaling. Het heeft geen vat meer. Ik weet nog wel van de catechizant dat er was geen vat meer op. Ik hoorde toen hoe die op school was, daar hadden ze ook geen vat meer op. Ik hoorde toen dat het thuis was, hoe thuis was, en de ouders hadden er ook geen vat meer op. En het is zondagsnachts, maar uit zijn disco en uit café, dan rijdt hij tegen een boom aan en hij bloeddood. Er had toch niks, geen vat meer op. Ja. Eén schreeuwde. Had hij maar geluisterd. Psalm 81, had maar naar God gehoord. Maar je hebt er geen vat meer op. Maar hij preekt dus dan, ook de Christus, die hem volgen zal, welke dus dan komt, welke hier dus dan verschijnt, en welke hier door de Heilige Geest dus dan zijn arbeid en werk doet, Christus. En dan zie je dan in die prediking dat hij dus dan niet die eenzijdigheid te hebben, terwijl ik het niet verkeerd had dacht, wanneer het is dat Jona dus dan zo'n prediking gehouden heeft, maar dat hij dus daar nog bijvoegt en dat hij dan zegt, kijk eens dan, die Christus Gods, die van de Vader gezopt is, welke ik net dan in de inleiding heb genoemd, kortelijks, om zondaren zalig te maken, dat die Christus dan des Vaders zoon is, welke dus dan van de hemel gekomen is, waarmee ik dus niet waardig ben om zijn schoenriemen te ontbinden en na te dragen. Daar spreekt hij van die Christus. En als ik dan van die Christus hoor wat hij is, dan is hij de Zoon Gods. En dan, dat hij dan het koninkrijk dan wel bevestigt. En dat hij dat koninkrijk met macht en heerlijkheid gaat manifesteren. En dat hij dus dan de geest Gods op te zenden. En welke, waarmee hij dus dan doopt. En dan komt die bekering tot stand. En dan van de mens uit is daar niemand die naar God op te vragen en niemand die naar God op te zoeken. En dat hij zijn eigen excuus heeft en dat hij de reden ervoor vindt om zo te leven dat hij denkt dat het goed is. Maar dat de Heer dus dan komt met zijn geest om te overtuigen dat het niet goed is. En dat het onder het bestuur van de uitvoering van het genadeverbond ligt, waarmee dus dan Christus zelf de uitvoerder is van des Vaders wil en welbehagen. Dus door hem zal het geschieden. Dus hij wijst dus dan naar jezelf toe, bekeert u. En hij wijst naar Christus toe. En hij zegt dus dan, daar moet je wezen om met God verzoend te worden. En moet je dus dan bij Christus wezen. En hij zegt, keert u dan naar hem toe. Zie het lam Gods dat is onder de wereld wegneemt. Dus daar zie je dus dan. Zie, kijk naar hem. En dat is ook het zien des geloofs. Dat is ook het zien des geloofs. He, de Heer geeft de voeten aan het geloof. Dat is, kom tot Christus. Hij geeft dus dan de ogen des geloofs ziet op Christus. En hij geeft dus handen dus aan de ziel. En hij zegt ontvang Christus. En dan geeft hij armen aan de ziel. Dan zegt hij omhels Christus tot uw zaligheid. Mooi hè. Dat vind ik altijd zo mooi dat ik dat mag preken. Jezus Christus, die hele naam onder de hemel gegeven tot de zaligheid. Soms ben ik heel erg in mineur, maar als ik dan van die naam dan hoort spreken, dan spreekt mijn hart, dan spreekt op. En als ik dan aan het preken ben en ik kan er niet uitbreken, ik kan niet uitbreken in hetgeen wat ik in mijn gedachten genomen heb, maar als het dan zo is dat hij in die gedachten komt, dan gaat alles leven, dan spreekt het op.
En dan ben ik zo verbaasd, als het ware, dat gaat vloeien, dat het gaat vloeien. Dat hij dus dan uit het heidendom dus te bediend hebt te worden, wat hier dus dan in Christus Jezus schoonheid en heerlijkheid is. Vannacht was ik nog even in de overdenking. En toen kwam dat een klein bledje, er kwam zoveel blijdschap in mij. Toen ben ik mijn bed uitgegaan om de Heere daarvoor te danken. En toen ben ik er weer ingegaan en toen heb ik te vergeefs gekeken of het weer kwam. Het was weer weg. Zo genoten. Zo weer toegespoten. Maar ik zat er eigenlijk gewoon echt naar jouw preek te denken. Mijn ogen gedurig op hem. Toen mijn vrouw wakker werd, gaf ik er niet eens antwoord. Keek ik gewoon steeds uit of het weer kwam. Gedurig. Zo ben ik naar de kerk gegaan. Mijn ogen zijn op u geslagen, dat ik u in zicht mag krijgen. En die blijdschap die dat met zich meebrengt en die vreugde die dat geeft, daar is geen vergelijking van. Je kunt allerlei onderwerpen aansnijden over kerk, over sacramenten, over alle andere dingen, theologische onderwerpen en spitsvondigheden en weet ik veel allemaal. Maar het maakt je ziel dor en dood. Maar als Christus erin komt, gaat alles leven. En dan zie je dat midden in jouw dood, in jouw onbekeerlijkheid. En dan hoeft er niks meer gezegd te worden, en dan hoeft er niks meer aan bevelen gegeven te worden, dan trek je helemaal op de Christus aan. Dan hoef ik je niet eens tot bekering aan te sporen. Dan word je de grootste dwaas in je leven. En dan zie ik wel dat je steeds naar dat plekje toe gaat waar God je zondaar gemaakt heeft. En de toevlucht neemt tot God. En tot Christus vlucht. Want je kunt nooit bekeerd zijn of je moet Christus in je leven gekregen hebben. En het is helemaal geen kunst om bekeerd te wezen. Zo is iedereen bekeerd. Maar je kunt hem niet vinden. Gisteren had ik nog een kind van God, heel zeer eenzaam aan de telefoon. Ik moest eigenlijk weg, maar hij zei, ik moet mijn hart luchten. En ik dacht eraan, en dan proef je zo de eenzaamheid. Je kunt niet meer met iemand bijkans praten over geestelijke zaken, inhoudelijke zaken, wezenlijke zaken van de dingen van het Koninkrijk Gods. En u kreeg er ook nog een keer aan de telefoon. Ja, die krijg ik ook nog eens een keertje aan de telefoon. Nog zo'n oude pelgrim in de 80 jaar. Die bijkans niemand meer met niemand mee kan praten. En zo verlangt om erover te praten. Over de dingen Gods. Waar is nou de weerklank? Ja, als hij het woord onder bestuur brengt en het op u richt, u zei het al mooi, dat hij met het evangelie binnenkomt in je hart. Zo, dat je zo tot hem gebracht wordt, dat die goede boodschap in je leven komt, afgetopt en ellendig, onbekeerd, zwak, dwaas mensenkind. Daar is het voor. Hij die komt de Heer met zijn woord. Een eerlijke prediking, bekeert u. En gelooft het evangelie. Het koninkrijk der hemel is bij u gekomen. Het evangelie van het koninkrijk Gods. Van die gezegende Christus die zo meteen op gaat treden. Waar ik nou voorheen mag lopen. En niet waar ben om zijn schoenriemen te ontbinden. Die Christus. Die bewerkt dat. De prediking, dat is de inhoud. Nou, iets van zijn ernst. Psalm 64, vers 10. De rechtvaardige volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam belijden.
In het kort nog, dat wat u in de omschrijving van deze woorden is, waar in één begrip genomen is, dan kun je zeggen dat is nader uit te werken in een predikatie die wordt gehouden. En wat wanneer het is dat hij dus dan zegt dat de koninkrijk Gods nabij gekomen is, dan zie je wel dat er dus dan een heel punt wordt aangesneden waarin je zoveel predikatie zou kunnen houden om uitleg te geven hetgeen wat er aan het koninkrijk Gods is. En dat wordt eigenlijk onder één noemer gebracht. Dus een korte zinsnede, welke hier gebruikt wordt, hier door de Heilige Geest, om hier dus dan de inhoud van de predikaties te ontschrijven in één noemer en uit te leggen dus in veel meer zaken, welke dan ordelijk dan voor de ogen gesteld wordt. Net als met de catechismus bijvoorbeeld, de inleiding die er is, dat wordt dan kort eigenlijk gesommeerd. En dan zie je wel dat er dus dan later dus dan de totale uitwerking van is, wat er in deze zinsneden te vinden zijn. En als ik dan de heer Jezus dat zelf ziet doen, dan zie je wel dus dan dat er in de gesprekken die hij vormt in Johannes, dat er dus dan ook veel uitleg gegeven wordt, dus dan in directe zin. Dus uit de predikatie kan dat in indirecte zin zijn, dat de heer dus dan in het woord dus dan tot u spreekt. En als het dan is dat hij apart komt te nemen, dan neemt hij onder vier ogen en dan zegt hij het in directe zin, gaat hij het leren. Dus wij krijgen dus dan gewoon normaal onder het woord het onderwijs, hè, waar je dus dan allemaal dus daarvan horen mag. En als het dan is dat de Heer dus dan in je leven werkt, dan kun je hier persoonlijk, individueel, dan kun je dat voor je eigen hart de bevinding heten, dat de Heer dus dan... ja, in u opneemt in het koninkrijk bijvoorbeeld en deze koning bemint. En als wij dus dan zeggen, wat is daar nu voor nodig, dan kan ik ja natuurlijk ook heel veel woorden gebruiken, maar ik wil dus dan de gebruiken, dus dan twee korte zinnen, of eigenlijk vier punten zou ik kunnen noemen, welke mij uit dit gedeelte duidelijk zijn. En het eerste dat is, dat het nooit buiten de vergeving der zonde kan. Dat die bekering is tot de vergeving der zonde en dat wij dus door de vergeving der zonde met God verzoend worden. Dat het zonder bloedstorting dus daar geen vergeving is, dan is dat een onlosmakelijke thema aan de inhoud van dat koninkrijk der hemelen, wat wij kunnen ingaan en dat wij hier dus dan als burger en burgeres van het koninkrijk der hemelen zouden kunnen bewonen, dat zal dan nooit gaan dan door het bloed van de Heer Jezus, het Lam Gods, dat de zonde ter wereld er niet wegneemt. Dus dan gaat hij dus dan de vergeving, de zonde prediken in zijn naam. En dat er enige is, kort gezegd, duidelijk genoeg is, waarom dat u zalig wordt. Daarom. Dus het mist alle omhaal van woorden, uitdrukkingen, aardige gezegdes en prima regels en bestudeerde onderwerpen en gezegd van die heb het gezegd en die heb het gezegd en hij vaagt dit allemaal aan de kant en hij zegt het komt op die vergeving van de zonde aan die God u alleen geven kan. In de bekering, in de echte bekering, daar worden de zonden vergeven. Het tweede is eigenlijk, dan hij zegt ook van, ik doop u niet met water, maar die naam hij komt, die is het die met de Heilige Geest doopt. Nou, de doop die ziet dus dan op Christus bloed en offer, en de vergeving der zonde, en de Heilige Geest ziet dan op het vernieuwing. Op de vernieuwing. Ik heb vlak voordat ik hier zat, dan heb ik eigenlijk nog even zomaar Hebreeën opgeschreven. Hebreeën, denk aan Hebreeën. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Het hele Roomse denken van nu is eigenlijk dus dat men de heiligmaking voor de rechtvaardigmaking gezet. Dat is puur Rooms. Een mens begint dus dan is al bekeerd, hè? Die is al wedergeboorte en kent Christus niet. En die is al heel druk bezig om heilig voor God te leven. En die komt er dan wel volgens die uitspraken zonder dat je dan Christus dan echt kent. Dan ga je gewoon dus dan voordat de rechtvaardigmaking heeft plaats te vinden door het geloof in Jezus. Romeinen 5, zoals u het nog gisteren hebt niet laten lezen. Ga je eigenlijk al aan het werk. Ga je al aan het werk om een goed bekeerd mensje te worden. En daar moet je niks van zeggen. Want ja, kijk eens, we zijn toch al echt op weg naar de hemel. Nee hoor, zeg ons woord. Je bent nog net zo goed op weg naar de hel. En zijn oppoetsen van blinkende zonde. En je hebt je eigen nog nooit goed voor God ontdekt. Het is echt niet. Je moet eerst de vergeving der zonde krijgen. En dan komt de vernieuwing des levens. En als je nog wat bezig bent om met de fariseeërs tegelijk nog te pleisteren. Dan is dat te vergeefs. Het is een opkalefateren van een hart. Dat niet bekeerd en niet door bloed gereinigd en gewassen is. Dus dat is het tweede eigenlijk, dat de doop des geestes ziet. Dus dan op de vernieuwing van het leven en de wandel die er in de Heere is. En het lamme bloed dat ziet op de rechtvaardigheid des levens die door Christus is. Welk hier dus dan door verzoening gepreekt hebt te worden voor de grootste der zondaren. Niet opgeknapt, niet verbeterd, maar door de kracht des heilige geestes wordt hij naar het evenbeeld van Christus vernieuwd. Dat is de eerlijke prediking. Waar wij nu in die, je moeder, grootmoeder is 100 jaar geworden. Dat is die 100 jaar geleden hier dus daar geïntroduceerd is in Nederland. En die stringente vormen aangenomen heb. En een andere fundament preekt dan Jezus Christus. En die gekruisigd. Dus niet de ware prediking. Johannes brengt de rechte prediking. Nou ja, hier heb je dus dan de tweede, dus dan de twee heb ik er nou uitgepikt. En dan zie je wel dat hij dus dan ook eerlijk zegt dat er een hel is. Dat er een hel is. En dat hij ook eerlijk zegt dat u erin komt als u dan niet met God verzoend bent en bekeerd. Dat is eerlijk. Dus ja, dan weet je gelijk waar je aan toe bent, hè. Dus een beetje eromheen en een beetje met kalfateren en een beetje godsdienstig gekweekt natuurlijk wel. Dan kom je er wel. Nee, eerlijk gewoon gezegd dat je op weg bent, net als Christus gezegd, naar het eeuwige derf, naar de hel met heel je godsdienst. Dat zegt hij zomaar gewoon. Ik lok het soms ook wel eens uit hoor, ergens. Zoals bereikbaar best ondeugend genoeg ook nog. Dan moet ik ook vaak nog weer betreuren. Maar dan leg ik het dan ook wel weer soms zo in de mond te sparen door te zeggen hoe het erbij staat. En dan moet je eens kijken hoe verweer dat er dan komt. Hoe ergernissen dat kweekt. Je moet het eigenlijk niet zeggen. Je moet het eigenlijk niet zeggen. Je moet er omheen draaien. Je moet er omheen filosoferen. Je moet dat eigenlijk laten liggen. Je mag het niet zeggen dat je naar de hel toe gaat als je onbekeerd bent en zo leeft als het nu is. Johannes is een eerlijke prediker. Verbloemt het niet. Zeg het ronduit. Zeg het rechtstreeks. Wie zal ontvlieten de toekomende toren? De toren van God, die loopt u tegemoet. De eeuwige ondergang, dan bent u dichtbij. U moet niet denken dat God het wel met een akkoordje met u klaarmaakt, omdat u een godsdienstig mens bent. Laat het toch varen. Laat je toch niet bedriegen en bedriegt u zelf toch alsjeblieft niet. Zo staat het erbij. Denk er toch aan. En als God het naar binnen gaat brengen, dan geloof je het pas, anders geloof je er niks van. Hè? Anders kon je toch zo ook niet rustig leven. En als je daar zo rustig leeft, en je kunt zomaar alles doen wat je zelf wil, je beslist en besluiten. Het kan met één keer naar de kerk, of ik ga naar een andere kerk. Dan kun je het allemaal klaarmaken in één keer. Maar als de Heer het dus dan door gaat trekken, dan zie je dat je de grootste dwaas bent. En als God je niet dan arresteert en terugbrengt, dan ben je voor eeuwig verloren. Verbloemt het niet. God is rechtvaardig, heilig. Dacht je dat hij naar u luistert? U moet naar hem luisteren. Dacht je dan dat hij met uw bekering genoegen bent? Nee, hij neemt eigenlijk met de bekering van zijn, wat hij werkt, daar neemt hij genoegen mee. Daar moet je nou niks van zeggen, ons kerkje, onze dopen, nee, onze leer. Nee, Johannes zegt gewoon, je gaat naar de hel toe. God is rechtvaardig, die zal je straffen. Je kunt je leven niet indekken met je eigen gerechtigheid. Je hebt Christus nodig. Zo eerlijk is Johannes. Maar hij is ook eerlijk genoeg om te zeggen. Daar zei het koren van het kaf gaat scheiden in de dag van het oordeel. Dat u naar de hemel gaat. Als u steunt en leunt op Christus. Op zijn gerechtigheid, op zijn offer en op zijn bloed. En dat gij in dat echte, ware, zaligmakende geloof aan hem verbonden bent. Daar zult gij dat lam Gods volgen in de eeuwige rukzaligheid. Daar bent u niet ver meer bij de hemel vandaan. Dan hebt u de wan, hebt hij in zijn hand, is de dorstvloer doorzuiverd. Dit is zo'n tijd, deze 2 jaar is de tijd geweest dat de Heer de dorstvloer doorzuivert. Dan gaat hij kijken naar het gehalte van uw geloof en van uw vertrouwen. Of hoe u erin staat, hoe u tijdens deze beproeving en deze corona uw belijdenis hebt. Wat u doet, hè, wat u doet, wat u gelooft, wie gij gelooft. Dat is een doorzuivering van de dorstvloer. Dat je kan kijken of er nog mensen zijn die het met God durven aandurven. Met God in de kerk zijn en om God in de kerk zijn of die met alternatieven werken en helemaal afvallen of helemaal de andere kant afgaan of de wereld ingaan, helemaal niet meer gaan. Dat is de doorzuivering van de dorstvloer. En dan brengt hij bij elkaar wat bij elkaar hoort en de rest dat zift hij weg. Ja, dat zift hij weg. Hij zift u weg. Petrus die kwam ook op die zift, weet je nog. Satan had u begeerd te ziften als de tarwe. En ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En hij viel niet door de zift heen, door de zeef, toen hij gezeefd werd. En hij had 2 jaar gezeefd nou. Zeggen, zo'n wonder dat u, daar kan ik nog wel wonderen dat er nog mensen in de kerk zijn. Dan kan ik nog wel eens een wonder zien. Dan denk je, nou, als wij het dat oor geleed had aan de duivel, dan had er helemaal niemand meer in de kerk gezeten. Dus blijf op je plek en verlaat die waarheid niet. Kijk naar de lijnen die de Bijbel in de schrift gegeven heeft en wat er gepreekt is van de heiligen, hoe ze dat hebben gezegd en hoe ze dat hebben gesproken en of dat relateert met het onze, wat wij hebben te geloven. Gij zult zalig worden. De Heer Jezus komt op de wolken des hemels en hij brengt zijn kerk, zijn lievelingen thuis. Het is nog maar eventjes, nog eventjes. Wees er maar met zeker van dat u niet in de hel komt. Dat u niet verloren gaat als de Heer Jezus Christus u borg is. En uw deel, God uw deel. En dat gij mocht ontvlieden de toekomende toren. Omdat hij aan dat kruis gestorven is. Dat de gerechtigheid is volbracht. En dat de Heer ermee tevreden is. En dat hij met u tevreden is. En u rust en liefde geeft. Geborgenheid en veiligheid. En dat u zo met het goede toekomst voor de ogen de tijd van de Heer Jezus mag afwachten en kijken omhoog of hij komt. U zult niet in uw oordeel vergissen, want de Heer die heeft het in uw hart gelegd. En de Heer heeft u bekeerd. Het is een bekering van niet misschien, maar het is een bekering van zekerheid. Hij nam dat werk voor je op en hij komt je ermee te troosten en hij zegt, je bent van mij. Wees gerust. En als u dan dat niet hebt, dan roept hij nog op tot de bekering. En dan hoeft u niet te twijfelen of hij is gewillig om u aan te nemen en om u te bekeren. En daarom roept u ernstig door een eerlijke prediking toe. Bekeert u, bekeert u, bekeert u. Waarom zou hij sterven? Waarom zou hij omkomen? En nou is hij dichtbij. Nou is hij dichtbij. Door de prediking. Door de prediker. Door zichzelf. Je weet niet of dat, ik las het een paar keer ook uit onze, bij onze eigen, ik geloof dat op die nieuwe site die geschreven is, je weet niet of je nog een prediking hoort, of je nog straks nog naar de kerk kan, dat je nog hier zitting mag nemen onder de beademing van Gods geest. Verzuim het dan toch niet en geef gehoor aan Christus en bekeert u door de kracht Gods en geloof in zijn naam en gij zult zalig worden. Amen. Heren, zijn wij er nog een ogenblikje naar samen geweest en wilt u het woord des Heren in ons hart leggen als een zaad van nieuwe geboorte en mochten wij zelf getrouw gemaakt worden om altijd steeds weer eerlijk te zijn, te zeggen hoe het is, niet naar gunst van mensen dingen, maar dat wij naar u mochten vragen en uw gunst en goede tierenheid mochten ervaren, klein en groot, jong en oud, de pasgeborene, maar die ook aan het eind van het leven komt, die sterven gaat, die op de poorten van de dood zit, dat wij met het sterven maar op die koperen slang zouden zien, of liever gezegd het voorbeeld nemen, om op de Heer Jezus Christus te zien en behouden worden. Troost ons daarmee, want verder is er niet veel meer te troosten, Heere. Toch bent u ons toch goed en dat nog vooruit, dat is ook wel troostrijke dingen, maar die enige troost dat ligt bij u, o God ontferm u, om Jezus wil, amen. Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lofprijs. Ik zal zingen voor de Opperheer, ik zal psalm zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luid, waakt op dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Psalm 108, vers 1. Aan uw harten te verheffen tot God en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.